Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
Ja, een hele goede morgen moet ik zeggen. Dinsdagochtend. Hier vanuit de basisweg. Valentijn Driessen die zit op afstand na een zonnig paasweekend.
Nou, ik ben blij dat hij er is, want ik zag op pagina 101 van Teletext massale vechtpartij in Honselersdijk.
Was de familie Driessen over de vloer?
En de familie Driessen was over de vloer, ja. Ja, het was hier 100 meter vandaan, ja.
Oké. Okay.
Tumult. Ja, we hebben 4 mensen gearresteerd. We hebben met z'n 4, de 4 mannen van de familie, die hebben een nachtje vastgezeten. Die hebben we even huisgehouden.
Inclusief Valentijn Driessen.
Inclusief Valentijn Driessen.
Valentijn nee, D. Nee.
Wij zijn op afstand gebleven. Ja. Er was ook een gerucht dat er eventueel geschoten werd. Nou, dan blijft de familie Driessen toch echt binnen, hoor.
Gordijntjes dicht, snel slapen.
Ja, even de licht niet opsteken om even te horen wat er aan de gang is. Of om even te kijken wat er aan de gang is. Maar er waren een massale matpartij. Een of andere Armeense bruiloft die een beetje uit de klauw is gegierd.
Oké. Okay. En was je geen onderdeel van? Je was niet uitgenodigd?
Geen onderdeel van, nee. Gelukkig niet. En kinderen ook niet, dus blij toe. Er zit weinig Armeens bloed bij ons in de familie.
Je bent ook niet zo van de feestjes, toch?
Nee, ook dat niet.
Ja, want hoe gaat het dan, Valentijn? Pasen? Wordt er wel Pasen gevierd in Huize Driessen? Of worden de eieren verstopt onder het kunstgrasveld?
Daar beginnen we niet aan. Dat is zonde van het kunstgrasveld. Hè? Zonde van die eitjes. Nee, dat soort dingen. Ik heb wel mijn zus en mijn vader over de vloer gehad. Mijn zus en de man dan. Dus dat wel. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Eitje voor PSV.
Zeg je?
Eitje voor PSV.
Ja. Dat kan je wel stellen.
Eerste paasdag. We mochten na de paasbrunch. Ja, niet dat ik bij Valentijn op de paasbrunch
was. Nee, word je niet uitgenodigd?
Bij mijn zuster en mijn zwager.
Okay.
Lekker naar de Kuip en een heerlijke finale gezien.
Ja, is dat zo? Hoe was de ambiance daar? Was het, hoe ga je daar naartoe? Ik ben wel benieuwd als je dan als sportjournalist...
Met de auto?
Ja, nee, dat snap ik. Maar is het iets waar je naar uitkijkt? Laat ik het zo zeggen.
Ja, dit zijn geweldige finales. Vooral omdat het ook weer een keer... Een finale was tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. Mm-hmm. Dat maakt het wel extra speciaal. En daarom denk ik ook dat die feestvreugde bij PSV nog veel groter was dan puur het pakken van de prijs. Mm-hmm. Ook Ajax verslaan maakt dat wel extra bijzonder. Want er werd nu gedaan van ja, en zie je wel dat je die beker serieus moet nemen. Maar als er 2 van zulke clubs in de finale staan, dan wordt het automatisch heel serieus genomen. En ja, dit was echt een geweldige finale. In de Kuip was de sfeer niet normaal mooi.
Nee, en wat maakte die finale nou zo spectaculair? Waren dat de doelpunten of waren dat meer de fans die aanwezig waren? Wat was dat precies, Valentijn?
Nou, het was natuurlijk onder andere ook het scoringverloop. En dat PSV, die waren natuurlijk net uitgeschakeld voor de Europa Cup. Mm-hmm. Ja, en als je dan 2 dagen later zo'n wedstrijd krijgt, en het is er wel vaker gezegd, hè, je kan beter dan een hele goede wedstrijd hebben en een goede tegenstander waar je aan kan optrekken. Dat deed PSV. Ja, en die lieten zich van een onvermoede kant zien. Zo zag ik ze zelfs niet tegen Leicester City voetballen zoals ze tegen Ajax de keer gingen. En, ja, de ambiance was geweldig. Dus al met al was het echt een bekerfinale om van te smullen. En we zeggen hier natuurlijk heel vaak, want ja, we vinden onszelf natuurlijk allemaal niks. En dat de bekerfinale in Nederland niks voorstelt. En de hele KNVB-bekertoernooi. Maar ja, volgens mij was deze wedstrijd stijf uitverkocht. En ik heb ook City tegen Liverpool zitten kijken. Nou, die wedstrijd was duidelijk niet uitverkocht op Wembley. En dat was weliswaar een halve finale. Maar ik vind dat er inmiddels best wel een geweldige KNVB-bekerreeks is neergezet. En dat het echt wel tot de verbeelding spreekt om in die finale te staan. Want anders komen de mensen ook niet zo massaal naar de Kuip toe eerste paasdag uit Amsterdam en Eindhoven.
Is dit ook gaat dit een opening zijn om uiteindelijk uitfans van bijvoorbeeld Ajax? Want voor mijn gevoel gingen er bepaalde dingen best wel goed. Hè? De twee vakken zaten gescheiden, PSV en Ajax. Er waren wel wat indringers in het PSV-vak vanuit Ajax-zijde. Jammer dat dat moet gebeuren.
Ja, lafbekken met zeg maar bivakmuts op. Ja. Die gewoon willekeurige PSV-supporters knallen gaven. Mm-hmm. Denk van ja, als je dat dan ziet, dan zou je weer zeggen, laat die uitsupporters maar lekker zitten. Ja. Alleen, het is natuurlijk altijd weer, en dat kleine is ook groep. Een repeterend verhaal, een hele kleine groep die het verpest voor al die anderen.
Maar ik zag heel veel Ajax-fans bijvoorbeeld op de trein stappen vanuit Utrecht, waar ik zelf vandaan kom, die richting Rotterdam gingen. Dat was eigenlijk best wel gemoedelijk. Ik had ook het idee dat in Rotterdam alles wel oké ging. Mensen konden gewoon met Ajax-shirt rondlopen, zonder dat er veel poeha omheen ontstond. Gaat dat nou ooit een opening?
Ik zag ook nog een jogger langs de Kuip lopen in een Feyenoord shirt. Dat vond ik wel stoer. Hey. Maar die werd ook niet lastig gevallen. Dat, wat dat betreft is dit misschien ook wel iets ander publiek dan er normaal op wedstrijden afkomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Ajax. Dat weet ik nog niet precies. Maar nee, de sfeer was wel gemoedelijk. Maar dit hoeft voor mij geen opening te zijn. Hoor. Want Ajax Feyenoord is heel wat anders dan Ajax PSV.
Ik zag zelfs nog tijdens de marathon van Rotterdam, die ik heb gelopen, een jongen in een Ajax-shirt over de Coolsingel rennen. Dat vond ik ook wel humor.
Ja, dat is wel.
Toen dacht ik, die zet het op tijd
weer. Zag jij ook nog een meisje voorbij lopen?
Ja,
bij jou?
Ik ben gewoon opgeveegd door de bezemwagen die mijn collega is. Dus,
opgeveegd? Oh, ja. Je bent
eruit gelopen.
Uitgelopen.
Gewoon eruit gelopen door Marieke.
Ja.
Zijn we drie kwartier in binnen, toch?
Ja, nee, twee minuten. Twee minuten heb ik moeten bekopen. Maar fijn jongens, dat terugkeren. Ja,
jij begon over die marathon, wij niet.
Nee, is goed.
Ja, jij was toch ook veel eerder gestart dan hij?
Ja, precies. Ja.
En dan twee minuten later binnenkomen.
Ja, Valentijn. Ja, klopt.
Zo.
Dus hoeveel heb je nou langer over gedaan?
Met een sportman te maken.
Heb je niet met een sportman te maken? Iemand die een marathon uitloopt is geen sportman, Valentijn.
Oké.
Nee, prima. Ja,
en onder de 4 uur.
Ah joh. Prima.
Ja, je hebt het echt heel knap
eerste
gedaan.
Keer.
Alleen Marieke nog wat knapper.
Ja, nou zo is het. Terug naar het voetbal lijkt me een goeie. Volgens jou, Valentijn, geen opening om fans van Ajax en Feyenoord weer bij de uitwedstrijden?
Ik ben benieuwd als Feyenoord-Ajax eventueel volgend jaar de finale zou zijn. Als dat zou gebeuren, wat er dan gaat gebeuren. Want dan zal ongetwijfeld die discussie wel losbarsten. Van wie is er welkom en wie is er niet. Maar dat zal het antwoord gegeven worden door de burgemeester van Rotterdam. Okay. Ik moet trouwens wel zeggen, kijk, die bekerfinale wordt nu ook wel heel groot gemaakt. Omdat iedereen ook blij is, lijkt het wel, dat Ajax verslagen is en PSV gewonnen heeft. En ook voor Smit. En nu begrijpen we ineens allemaal niet wat Smit de afgelopen 2 jaar wilde. En zo, dat vind ik ook al een beetje kort door de bocht hoor. Want hij heeft natuurlijk absoluut niet waargemaakt waarvoor hij hier naar Nederland is gehaald. En ik gun hem deze prijs van harte hoor. Maar het is niet zo dat dit de grote hoofdprijs is. Die kan hij trouwens nog wel winnen. Want Ajax heeft weliswaar 4 punten voorsprong. Maar zoals Ajax op dit moment door Nederland dolt, biedt dat geen enkele garantie.
Nee. Nou, jij zegt van er wordt gedaan alsof niemand heeft begrepen wat Smit heeft gedaan. Als je ziet hoe PSV dan 6 wedstrijden voor het einde van het seizoen voetbalde, ja, dan hebben die spelers dat ook 2 seizoenen niet begrepen.
Nee.
En nu pas. Maar ja, het was natuurlijk wel gigantisch mooi voor PSV, deze ontlading. En als je ook de foto's zag van Roger Smit op zijn knieën.
Ja, en Cody Gakpo, die ook ter aarde stortte bijna. Ja. En emotioneel werd, had ik ook het idee.
Viel wel weer erg vroeg uit, vond ik. Maar speelde ook weer gigantisch goed. Er werd ook wel beschreven dat hij en Ryan Gravenberg, als je die zag voetballen in de finale, ja, dat is toch wel een heel mooi lichtpuntje voor het Nederlandse voetbal.
Absoluut.
Het zijn 2 geweldige voetballers.
Ja. Nou goed jongens, laten we even naar de stellingen gaan. Ajax
het was
in
wel een beetje overdreven, toch? Want Smit met op zijn knieën gaan en zo. Dat betekent,
vind je dat?
Toch dat het allemaal wel heel diep heeft gezeten.
Ah, dat is toch mooi, Valentijn? Dat is toch mooi?
Heel luchthartig over de kritiek en hij las het niet en dan geloofde het allemaal wel en zo. Maar hier zag je dat het dat hem toch allemaal wel wat heeft gedaan. Dat hij toch ook persoonlijk behoorlijk zich heeft aangetrokken wat er allemaal over gezegd en geschreven werd de afgelopen 2 jaar.
Maar is dat niet logisch? Van een man die eigenlijk toch 2 jaar lang niet begrepen wordt in zijn wissels en in zijn spelsystemen. Eigenlijk een beetje met moeite steeds hier in Nederland als trainer aan de slag.
Maar dan blijft het toch maar een bekerfinale. Okay. Dus dan blijft het toch maar een beker.
Nou, mooi. Ja. Het relativeringsvermogen van Valentijn Driessen.
Ik vind het wel leuke stellingen, trouwens.
Nu komen de stellingen, nu komen de stellingen. Ajax had inderdaad de beker moeten winnen.
Eens.
Oneens.
Ten Hag heeft gelijk, er stonden meer dan 11 spelers op het veld.
Oneens.
Eens, 22.
Oh, PSV pakte dubbel.
Oneens.
Mooi tegelijk. 2 doelpunten in 6 minuten en 11 seconden, dat is een eitje.
Oneens.
Sorry, nee, niet door elkaar. Mike?
Oneens.
En Valentijn?
Wat was die laatste?
2 doelpunten in 6 minuten en 11 seconden, dat is een eitje.
Ja, eens.
Oké, Schmid heeft bewezen een goede trainer te zijn voor PSV.
Oneens.
Oneens.
Logisch dat Ten Hag Iatare laat spelen in de bekerfinale.
Eens.
Eens.
En FC Emmen heeft met Dick Lukien een toptrainer in het elftal.
Eens.
Eens.
In het elftal?
Ja,
voor het elftal.
Voor het elftal, naast de zijlijn. Goed, je snapt een beetje wat ik bedoel. Ik ben toch nog wel benieuwd. Er was wat controverse rond de bekerfinale. Want er was een keeperswissel, Mike.
Ja, die zich eigenlijk al heel snel aankondigde. Mm-hmm. De week daarvoor hoorde je al dat Onana niet zou gaan keepen. Stekelenburg zou gaan keepen. Overigens schijnt het dat Stekelenburg zelf heeft geroepen. Laat Gorter maar keepen.
Oh.
Maar dat er toch op de ervaring van Stekelenburg werd gegokt. Dat vond ik op zich logisch. En ik moet zeggen, hij maakte ook wel een zekere indruk. Bij die tweede goal denk je van...
Had hij niet
meer kunnen doen. Mm-hmm. Dat werd later door Ten Hag uitgelegd van... Ja, die korte hoek is dan echt voor de verdedigers. En die zaten er gewoon niet kort genoeg bovenop. Mm-hmm. Dus dit kon je Stekelenburg niet aanrekenen. Ik denk dat Stekelenburg een hele goede indruk heeft gemaakt.
En gaat dat wat voor het vervolg van het seizoen? Hoe gaat dat eruit zien?
Ja, ik denk dat Stekelenburg gaat keepen.
Okay.
Onana komt niet meer op doel normaal gesproken. En ik ben benieuwd of Onana nog gaat trainen. Of dat er gewoon wordt gezegd van... Ja, jouw tijd is voorbij bij Ajax. Ga maar naar Inter. Zoek het maar uit. En bedankt en tot ziens.
Maar heeft dat dan te maken met het sentiment wat er heerst? Of is er dan ook een fitheidsaspect of een vormaspect wat hier leeft?
Nou, het opvallende is wel dat de roep om Stekelenburg, of in ieder geval om een andere keeper, is vanuit de spelersgroep gekomen. En dat is toch wel heel opmerkelijk.
Ja.
Dus Ten Hag heeft uiteindelijk die beslissing genomen. En dat is dan ook wel de goede beslissing geweest. Maar de roep om Onana niet meer te laten keeper kwam uit de spelersgroep.
Valentijn, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, nou, ja, op zich begrijp ik de beslissing. Maar ik denk dat de beslissing niet door de spelers uiteindelijk wordt genomen. Maar dat Ten Hag daarvoor heeft gezorgd. En dat het ook niets te maken heeft met die zogenaamde blessure. Want volgens mij wist Michael al in het begin van de week dat Onana zou afhaken met een blessure. Terwijl er toen nog helemaal niks aan de hand was. Dus... Ja, het is natuurlijk helemaal fout gelopen met die hele keepershow. Dan heb je zoveel goede keepers onder contract. En dan maak je er zo'n bende van. Ja, dat is natuurlijk een van de oorzaken dat Ajax de laatste weken natuurlijk slecht presteert.
Ja.
Wel resultatenboek, maar wel slecht presteert. Ja, en ik vond ook als, volgens mij was het Klaassen die dichter op Gakpo had moeten zitten bij dit afstandsschot. Mm-hmm. Maar dat was nou niet echt een vernietigende granaat. Dus volgens mij had Stekelenburg daar best bij kunnen zitten.
Ondanks dat hij dan tegen de Aats is ingeschoten, wat toch wel lastig is voor een keeper, moet je daar rekening mee houden?
Ja, daar moet je wel rekening mee houden, ja. Omdat Cody Gakpo dat heel vaak doet.
Een andere opvallende...
Die doet dat eigenlijk veel meer dan dat hij de korte hoek zoekt, dan dat hij de lange hoek zoekt. En volgens mij moet je als keeper daar ook op beducht zijn, ja.
Hey, maar wat gaat dit dan betekenen in die laatste paar wedstrijden voor Ajax? Gaat dat dan nog borrelen? Of is dit echt gewoon nu glad gestreken van het is nu duidelijk, Stekelenburg, die gaat de laatste wedstrijd...
Nou ja, dat is voor ons op dit moment niet duidelijk. Misschien dat Mike dat wel inmiddels geluiden of signalen heeft ontvangen dat dit zo blijft en dat inderdaad Onana niet meer terugkomt. Mm-hmm. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar dat zou natuurlijk heel normaal zijn om gewoon de huidige situatie gewoon door te zetten tot het einde van het seizoen.
Ja.
Dus 5 wedstrijden de komende maand.
Ja, ja, ik weet het ook niet officieel, maar het lijkt me niet dat je zo'n beslissing voor 1 wedstrijd neemt. Het kan ook voor een finale, maar het lijkt me niet. Ik denk als je zo'n moeilijk besluit neemt dat het voor het hele seizoen is.
Ja,
ook al omdat het natuurlijk geen echt besluit is, omdat hij zelf heel slecht speelde. Kijk, dat kan wel eens voorkomen. Maar een keeper geeft je natuurlijk toch wat meer krediet vaak dan een speler die je wat makkelijker wisselt. Maar de rest van van het seizoen, om hem dan terug te halen, ja, dan had je hem ook net zo goed in die bekerfinale kunnen laten staan. En dat is niet gebeurd. En er is ook niet gezegd dat het een een soort schorsing is vanwege zijn uitlating na die wedstrijd tegen Sparta. Dus ik neem aan dat hij niet meer terug zal komen.
Wat ik wel vind in deze hele kwestie, ik vond dat Erik ten Hag afgelopen vrijdag nogal wat makkelijk over dat crypto-spel heen stapte, waarbij David Klaassen, Deli Blind, het kaartje van Stekelenburg kocht en in de basis zette. Mm-hmm. Want de opstelling zou pas zondagochtend bekendgemaakt worden. Mm-hmm. En gisteren voor de camera van ESPN, voor Hans Kraaij junior, zegt Stekelenburg gewoon dat hij maandag al op de hoogte was dat hij zou gaan keepen.
Ja.
Dus dat betekent, ja, Stekelenburg, Blind, Klaassen. Als Stekelenburg op de hoogte is, dan zijn Klaassen en Blind dat ook. Dus daar is toch iets gebeurd wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Maar ja, dat lijkt met een sisser af te lopen.
Ja, want wat voor consequenties zou je daar aan verbinden? Ja, wat zou dat dan gaan betekenen?
Nou, dat is heel moeilijk, en dat heeft de KNVB volgens mij ook aangegeven. Hier is nog geen regelgeving voor. Mm-hmm. Maar ik denk dat je daar als speler toch heel ver van moet blijven.
Ja, dat zijn al lastige zaken, heb ik het idee. Die nieuwe opkomende markten, om het zo maar te zeggen.
Ik hoorde wel dat die spelers dit al weken of maanden spelen. Dus dat het helemaal niet iets van de laatste tijd is. Mm-hmm. En ja, ik denk dat ze zelf daar ook helemaal niet iets ernstigs in zien. Alleen, ja, ik denk niet dat je het moet willen.
Nee, maar is het niet zo hetzelfde als dat er vroeger achter in de bus gekaard werd en gepokerd werd om geld? Is dat niet een beetje vergelijkbaar? Is dit het nieuwe pokeren en kaarten van
Nee, want van dat is gewoon een gokspel.
Ja.
Maar hier heb je invloed op de waarde van die kaart. Ik geloof dat die kaart, iemand had gezegd, van 26 euro naar 400 euro ging van Stekelenburg. Ja, dat is omdat hij gaat spelen. Dus de prestaties hebben invloed op de waarde van die kaarten. Mm-hmm. En ja, dan heb je dus voorkennis dat die waarde gaat stijgen.
Dus er zou eigenlijk een betere handleiding voor die spelers moeten zijn. Een duidelijke uitleg van jongens, hou hier je handen van aan.
Ik denk dat de KNVB hier net zoals bij gokken iets op moet bedenken.
Valentijn?
Ik ben het helemaal eens met Mike. Ik heb van de week ook gezegd. Kijk, dit is natuurlijk heel wat anders dan achter in de bus een pokerspelletje spelen. Mm-hmm. Je hebt hier direct en indirect heb je hier invloed op. Dus ja, en als dat dan ten goede komt van jouw persoonlijke portemonnee, ja, dan moet je daar grote vraagtekens bij stellen. En wat Mike zegt, ja, dan moet je dat verbieden. Moet je dat als club al verbieden. Zoals de KNVB natuurlijk bezig is om iedereen maar op het hart te drukken. Dat gokken op eigen wedstrijden sowieso verboden is. En volgens mij ook op de Eredivisie verboden is. Dat moet je gewoon niet doen. En dan moet je dit ook niet doen.
En ondertussen is Toto wel gewoon hoofdsponsor.
Ja, maar dat maakt toch niet uit.
Oké, dat maakt niet uit.
Dat doe je voor je voetbalpubliek toch?
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
Maar het schijnt, en dat wist collega Pim, die trouwens aan het compenseren is, maar dat terzijde.
Die heeft te veel eitjes gegeten. Die is nog steeds aan het zoeken.
Ja, precies. dat je, zeg maar, die wallet,
ja
dat schijn je dus ook, als je dat gesloten houdt, dan schijn je dat ook helemaal niet te kunnen zien. Dus het is wel heel moeilijk voor de KNVB om hier tegenop te treden. Mm-hmm. Omdat het gewoon heel moeilijk zichtbaar is.
Ja.
Maar dan doe je het willens en wetens. Kijk, op het moment dat je ervoor gewaarschuwd wordt en ze zeggen van het moet niet gebeuren of het mag niet, dan moet je er gewoon mee stoppen. En als dan uiteindelijk, hoe moeilijk het ook is om te constateren, wel blijkt dat de mensen doorgaan, ja, dan moet je ze gewoon schorsen. Dan heb je ook iets in de hand om ze te schorsen.
Ja.
Dus,
het zou wel een duidelijk statement zijn, gewoon van jongens, hier moet je gewoon niet aan beginnen.
Ja.
Als ik het zo hoor.
Dat is duidelijk. En ik denk, en dat even ter verdediging van Blind en Klaassen, ik denk dat dit echt wel iets totaal onschuldigs is geweest. En ik denk ook niet dat die jongens op 370 euro winst zitten te wachten met hun salarissen. Nee. Dus het is echt niet zo van, hey, dit doen we om de hele boel te... Ik denk dat ze het vooral een heel leuk spelletje vinden. En dat het ook goed is om spelers in je basis te hebben die spelen. Ik denk dat het ze niet om het geld te doen is geweest. Dus ik denk dat het allemaal heel onschuldig is geweest. Maar niet verstandig.
Nee. Nou, duidelijk. Een andere opvallende wissel wil ik het niet noemen. Maar Brobbey stond in de spits tijdens de bekerfinale. Hij had eigenlijk één echt goede actie. Namelijk het voorbereidend werken bij een afgekeurd doelpunt. Daar kon je echt zien dat de kracht van wat de kracht van Brobbey is.
Ja, en dan zit de breedte. Hij stond buiten spel omdat hij...
En met de hak had
ja,
ik
het met de hak was het niet. Ja.
Maar is het nu ook een gestreden strijd tussen Haller en Brobbey de komende wedstrijden? Want daar lijkt toch ook heel veel... Nou, sentiment wil ik niet zeggen, maar Haller die heeft er 40 plus ingelegd afgelopen seizoen.
Ja, ik vond
Brobbey nog niet.
Ik vond dit een hele opvallende en ook een onverstandige keuze.
Ja.
Ik denk ook als Mark Overmars, natuurlijk weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag, als die nog bij de club had gezeten, dan had hij Erik ten Hag voor deze fout tussen aanhalingstekens behoed.
Ja.
Want dit kun je, bent de duurste aankoop ooit van Ajax. De man die 11 keer heeft gescoord in de groepsfase van de Champions League. Topscorer is op dit moment van de Eredivisie. Ja, die kun je niet zo'n finale ontnemen.
Nee.
Dan loop je dus echt het risico dat er scheuren in je selectie komen. Want of Haller, nou ja, ik vond hem ook echt heel slecht invallen. Of die dan echt nog een stap voor je wil zetten. Ja, dan neem je een risico mee. Dus ik denk dat Ten Hag dit niet had moeten doen. Ook omdat het verleden heeft uitgewezen dat Brobby een uitstekende invaller is.
Valentijn?
Ja, nee, wat Mike zegt, dat is de boel omdraaien. Brobby als invaller heeft gewerkt, maar Haller als invaller weten we niet en heeft eigenlijk nooit gewerkt. En hij heeft ook niet zeg maar de kwaliteiten waarvan je denkt van, hey, op het moment dat we hem erin zetten, dan gaat er iets veranderen. Of dan verandert er iets in de wedstrijd. En dat zou met Brobby wel het geval zijn. En dan op die reden natuurlijk, ja, vorig jaar kwam Haller er ook in de rust in, maar dat was wel een iets andere situatie. In de wedstrijd tegen PSV in de arena. Kijk, dit was vanaf het begin. En ja, als er dan fout loopt en je moet de laatste 10 minuten iets forceren. Ja, dan is Brobby een hele ander type. Ja, dat veel meer op het lijf is geschreven van hem. Om iets te forceren dan Haller. En je haalt ook allerlei automatismes uit je ploeg. Dus ik vond het ook een hele bijzondere opstelling. Hoewel die tactisch misschien wel te verklaren viel. Mm-hmm. Zo moet je natuurlijk ook naar andere zaken kijken.
Ja, dus denken jullie dat tegen NEC Haller gewoon weer in de spits staat?
Aanstaande zaterdag? Lijkt me heel verstandig om Haller gewoon weer terug in de spits te zetten. Ja. Ja. Zeker dat soort wedstrijdjes, ja.
Duidelijk. Toch wel eventjes nog de chapeau naar PSV. Welke speler heeft jullie het meest opgevallen? Of was het gewoon een geheel wat gewoon klopte? Of was het echt Cody Gakpo die er torenhoog boven uitstak?
Ja, het was een geheel. En op het moment dat een geheel heel goed is, dan zijn er soms individuele spelers die er bovenuit kunnen steken. Mm-hmm. En die beslissend kunnen zijn. En dat was Gakpo in dit geval. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem eigenlijk nog te weinig grote wedstrijden zien beslissen. En heel belangrijk zien zijn in hele grote wedstrijden. Zowel bij PSV als die keer in het Nederlands elftal. Maar ik moet wel zeggen, in dit geval gaf hij wel zijn visitekaartje af. En dat was heel mooi om te zien. Zowel voor Cody Gakpo als voor zijn nieuwe club. Als voor PSV natuurlijk. En dit werd wel ook een keertje tijd. Want we zien hem allemaal nog als een talent. Maar hij is inmiddels 22. En ja, de echte grote talenten die breken door als ze 17, 18 zijn.
Ja.
En toen zat Gakpo weliswaar bij de selectie. Maar was hij natuurlijk nog lang geen basisspeler. En nu is hij en een basisspeler en belangrijk en reserve aanvoerder. Ja, dan mag je wel wat meer van hem verwachten. En dat heeft hij deze wedstrijd wel waargemaakt, vind ik.
Hij heeft afgelopen jaar natuurlijk een nieuw contract getekend. Maar zou er toch nog interesse in hem zijn?
Ja, dat heeft hij getekend volgens mij om PSV te laten verdienen.
Ja.
Ik denk dat we zo nog wel op Gravenberg terugkomen. En zijn contractsituatie. Maar Gakpo wil ook dat de club iets aan hem verdient. En dat vind ik wel een heel mooi streven van zulke jonge jongens.
Ja, en in Eindhoven gaan ze er ook vanuit dat hij in principe naar een andere club gaat. Hè, dat hij verkocht wordt. En dat is ook de bedoeling zowel van de club als van de speler. En ja, wat ik ook wel mooi vond na afloop en ook al op het veld. Hè, hij was natuurlijk leek af en toe helemaal in trance hè, bij het winnen van die beker. Maar ja, je merkt ook dat het echt een PSV-supporter is, Gakpo. Hè? Dat hij van kleins af aan echt een PSV-man is. En ja, dat is eigenlijk nooit zo heel nadrukkelijk aan de oppervlakte gekomen. Maar nu zei hij ook van, sinds dat hij kan lopen, heeft hij alle prijzen die PSV heeft gewonnen, heeft hij meegemaakt. Terwijl ze gehuldigd werden op het stadhuis. Hè? Of met de platte kar door Eindhoven, dat heeft hij allemaal meegemaakt. En daarom was dit voor hem natuurlijk super bijzonder om mee te maken. Eindelijk een grote prijs met je club winnen. Terwijl je zelf zo'n belangrijke rol speelt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat met hem heel veel heeft gedaan. Want ja, PSV is echt zijn club. Mm-hmm. Opgevoed daar, opgeleid daar. Dus, en als je dan op deze manier een wedstrijd, een bekerfinale kan beslissen. En dan eventueel een mooie transfer kan maken. Ja, dan is het wel een beetje af, ja.
Ja.
Het hele verhaal.
Hey, en het verhaal van Schmid is nu ook bijna af. Zou Benfica nou denken van, hé, we hebben eindelijk het tactische, de prijzenpakker hebben we binnengehengeld?
Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik niet of ze dat denken. Ik weet ook niet wat de beweegreden is om Schmid te halen. Zeg maar, wat hij aan het spel van Benfica gaat toevoegen. ben ik razend benieuwd. Ik denk dat hij qua cultuur slecht op zijn plaats is in Portugal.
Waarom?
Nou, omdat hij is toch een man van de pressing en van het vooruitspelen. Dat deden ze trouwens tegen Ajax ook heel goed. En bij hele lange fases lukte dat uitstekend om de opbouw te verstoren. En bij de meeste Portugese teams, en Benfica zeker, want dat hebben we tegen Ajax gezien, is eigenlijk alles gericht op het de nul houden. En van daaruit in spaarzame counters toeslaan. En zo zit Smit absoluut niet in een wedstrijd.
Heb jij een familie die Rico heet? Of niet?
Rico, ja.
Nee, vroeger aan Hein, hoor.
Oh, ik? Nee. Oh. Nee.
Ik had een oproepje gedaan voor vragen op Twitter, maar er kwam Rico. Niets ten nadele van Pim, maar Hein doet het uitstekend elke keer als hij de podcast doet.
Hoppatee. Nou, Rico, die mag vaker komen.
Die heeft ook te veel gedronken tijdens paasweekend.
Ja, ja, ik denk dat jij sommige mensen wel blij maakt. Ja, dat hoor ik wel. Maar aan de andere kant sommige is het ook mensen. Goed hè, als mensen zich aan je irriteren. Alleen in podcast moet je natuurlijk niet te veel hebben, want haken ze allemaal af. Maar
nee, daar ben jij het levende voorbeeld van, toch?
Het is
wel
goed dat mensen aan je irriteren. Dan, okay. Maar ik heb wel vaker mensen gehoord die zeiden van, kan die hij dat niet vaker doen?
Ach, dus, nou, wat lief. Genoeg veren in plekken waar ik ze niet wil stoppen. Ik ben heel benieuwd, jongens.
Valentijn, moet je zelf gaan geloven?
Nee, zou ik zeker niet. Ze hebben maar weer terug op met beide benen op de aarde.
Nou, we hebben nog even.
Ja, precies. En Valentijn, ik ben heel benieuwd. Stel je voor, je wordt gebeld door de chef voetbal Valentijn Dries en die zegt, jij mag naar Arnhem voor 6 minuten en 11 seconden. Welke sportjournalist hapt daarop toe? Of zijn er mensen die daar heel gelukkig van worden?
Ja, daar zou ik echt heel gelukkig van worden.
Ja, wel,
ja natuurlijk.
Wat
ik zou geen enkele sportjournalist of voetbaljournalist serieus nemen die dat niet zou willen.
Want?
Ja, dit is toch een once in a lifetime.
6 minuten.
Ja, natuurlijk.
En dan, 6 minuten, ja.
Een heel A4'tje vol tikken.
Dit is het verhaal. Ja, maar met alles wat er omheen gebeurt. Mogen er trouwens supporters komen? Weet ik niet eens. Maar dit is toch een heel bijzonder verhaal. En ja, als journalist erbij kan zijn om bijzondere verhalen te vertellen en te verslaan, ja, dat is natuurlijk top. Dus ik weet wel, ik heb aan Jeroen Kapteins gevraagd of die erheen wilde. Nou, die stond te springen. Dus die is uit het goede hout gesneden.
Die belde zijn vrouw een keer. Papa mag.
Onze presentator vindt het te min om voor 6 minuten een schitterend verhaal naar Arnhem te rijden.
Pim, als je hem nodig hebt.
Ik ben gewoon vooral heel benieuwd hoe dat gaat met de sportjournalist.
Maar er zijn toch hele mooie dingen. Van, ze moeten zeg maar starten met de spelers waarmee ze geëindigd zijn.
Ja.
Maar ja, Vitesse wil scoren, dus die kan na 1 minuut of na 10 seconden...
5 wissels.
Ja, ik weet niet hoeveel keer ze nog mogen wisselen en hoeveel keer ze al gewisseld hebben. Ja. Dus dat zijn allemaal thema's. Hoe is de warming-up? Dat is normaal gesproken een half uurtje. Gaan ze nu gewoon 1,5 uur volle bak trainen en dan nog 6 minuten meepakken?
Ja.
Ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat. Dus dat
nu het zo uitlegt, denk ik toch van dat ik een uur van tevoren ga kijken of ik het ergens kan gaan zien.
Ik vind dat ESPN ook een uur van tevoren die uitzending moet starten gewoon.
Ja.
Dit is toch werkelijk uniek.
Ja, 6 minuten.
Maar gaat Vitesse met 6 spitsen spelen? Want je moet 2 keer scoren in 6 minuten.
En gaat Sparta meer tijd rekken, zodat je...
Ja meer dan de vorige keer.
NEC Go Ahead Eagles zou gaan, dan zou je denken van oké, dan geloof ik het wel. Hè, 2 middenmotors. Maar hier staat echt iets op het spel. Zeker voor Sparta. Voor Vitesse, die gaan gewoon een na-competitie spelen. Maar voor Sparta staat natuurlijk heel veel op het spel.
Ja.
Hey, dat is toch geweldig, man.
Ja, want als die winnen, dan gaan ze over PEC en Willem II heen.
Ja, maar wat ga je als Sparta doen? Ga je achteruit lopen?
Nou, wat zou jij doen?
Ja, ik zou wel achteruit lopen.
Ja, oké.
Maar omdat ik bijna 50 ben en niet meer druk kan zetten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een optie. Ga je gewoon Vitesse dan, omdat ze waarschijnlijk toch heel aanvallend gaan spelen, wel over het hele veld afjagen.
Mm-hmm.
En proberen nog een goal te maken. Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt super interessant.
Ja, maar ik zou nooit achteruit gaan lopen.
Maar wat zou je dan doen? Hoe zou je die 6 minuten invullen?
Vooruit lopen, want die goal kan alleen achterin vallen. Die tegengoal, die kan alleen achterin vallen. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet achterin komt.
Nee. Dus?
Nou... Ja, naar voren gaan, naar voren lopen natuurlijk.
Maar heeft Sparta daar de ploeg voor? Ze hebben natuurlijk 1-0 gemaakt. Maar...
Ja, maar je moet gewoon desnoods overal 1-1. Maar natuurlijk heb je de ploeg. Je kan toch 6 minuten vol gas geven. Alles onder druk zetten. Dus...
Maar pas nou op, anders wil hij echt nog die kant op, Vaten.
Ja, ik ben wel benieuwd.
Moet hem niet te enthousiast maken.
Misschien kunnen we daar een podcast opnemen na afloop.
Ja, van 6 minuten.
Ja, van 6 minuten. Onze ervaringen.
Ja, onze ervaringen in 6 minuten. Ja, mooi. Ja, uniek. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het wel kijken. FC Emmen gepromoveerd. Nou, ik zag beelden vanaf het Stadhuisplein. Dat was het volgens mij in Emmen. Niet normaal hoeveel fans die hebben.
Nee, prachtig. En ja. ik vind het ook mooi dat het beleid van die club ook wordt beloond. Want het was heel makkelijk geweest om na de degradatie van vorig jaar natuurlijk te zeggen van trainer eruit. Toen begon hij ook nog een keer heel slecht aan het seizoen in de keukenkampioendivisie. Dat je dan toch vertrouwen houdt. En Lukin is volgens mij ook wel een trainer die het vertrouwen kunt geven. Want het is een hele rustige, correcte kerel. Maar ik vind het mooi dat het zich dan uitbetaalt met in ieder geval de promotie en waarschijnlijk gewoon het kampioenschap.
Gaat FC Emmen zich nu ook nestelen, denk je, in de Eredivisie? Of wordt het echt zo'n heen en weer zoals FC Volendam vroeger was? Valentijn?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat zij wel iets stabieler zijn, ook omdat er meer geld te spenderen is. Kijk, wat wel knap is, Lukin, we hebben het natuurlijk over Ten Hag. Hè, die moet dan eventueel, als hij zou zijn gebleven bij Ajax, zijn derde team formeren in 4 jaar tijd. Maar Dick Lukin doet dat natuurlijk in feite ook in Emmen. Want eerst heeft hij ze natuurlijk naar de Eredivisie gebracht. Nou, dat eerste jaar dat ging prima. Daarna ging het natuurlijk fout. Mm-hmm. En toen heeft hij een groot aantal spelers erbij gekregen. En toen hebben ze het bijna nog gered. Uiteindelijk zijn ze dan wel gedegradeerd. Toen liepen er weer 20 man weg, bleven er 4 over. Daar heeft hij nu voor dit seizoen opnieuw een eenheid van weten te smeden. Ja. En na de promotie volgt ongetwijfeld de titel in de Eredivisie. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder en knap. Aan de andere kant hebben zij wel heel veel te besteden. Ze hebben volgens mij niet de topbegroting in de Eerste Divisie. Mm-hmm. Maar ze durven wel uit te geven. En ja, niet voor niets is Ajax, maar dan op kleinere schaal natuurlijk. Het voorbeeld voor de voorzitter en de trainer. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat die heel blij zijn dat dit allemaal is gelukt. Want ja, als het 2 keer mislukt, en wat de meeste ploegen overkomt, die degraderen. Want er zijn maar heel weinig ploegen die direct weer promoveren en kampioen worden. Die zijn gedegradeerd, dan is het natuurlijk een wereldprestatie.
Ja, mooi. Dus die zien we volgend jaar in de Eredivisie. Wie we waarschijnlijk niet in de Eredivisie gaan zien, Mike, Gravenberg. Je had er een artikel over geschreven. Hoe is de laatste stand van zaken? Want er wordt gevochten om zijn handtekening, heb ik
Ja, dat is dus zeer de vraag of hij volgend jaar nog te zien is. Want misschien is hij wel te zien. Ja. Bayern München heeft een bod neergelegd in eerste instantie van 15 miljoen euro vast. En 10 miljoen variabel. Mm-hmm. Dat waren best wel moeilijke bonussen. Waardoor Ajax zei van ja, dat risico is ons te groot. Dus we willen liever een hoger vastbedrag. Nou, dat is uiteindelijk 17 geworden. Maar minder bonus. Dus 6 miljoen erbij. Dus dat kan maximaal 23 miljoen worden. En dat is eigenlijk wel wat Bayern wil betalen. Want dat vinden ze een hele redelijke prijs voor een 19-jarige jongen. Die nog geen vaste international is. En nog maar 1 jaar contract heeft. Ja, daar kun je over twisten. Valentijn vindt hem bijvoorbeeld volgens mij meer waard, maar dat zal hij zo wel zeggen. Mm-hmm. Alleen, Gravenberg heeft altijd gezegd, ik wil niet gratis de deur uit bij Ajax. Maar hij vindt het nu wel de tijd om de deur uit te gaan, omdat Bayern een geweldig plan heeft geschetst. Nagelsmann helemaal gek van hem is. En ook zegt hem te zullen gaan opstellen, te zullen gaan gebruiken. Ja, dat is ook altijd de vraag, maar dat wordt wel geschetst. En hij is echt gevallen voor de plannen van Bayern München. Ja, als Ajax dan blijft vasthouden aan die vraagprijs van 30 miljoen, of in ieder geval geen genoegen nemen met die 23 miljoen, ja, dan ben je wel aan het pokeren. Want op een gegeven moment komt er een moment dat Gravenberg zegt, en dan krijgt hij ladingen bagger over zich heen van alle fans, want dan gaat er weer een speler zijn laatste contractjaar in en uiteindelijk waarschijnlijk ook weg.
Ja.
Maar gratis weg. Maar dan is het risico dat hij dus echt voor 0 euro weggaat. Dus Ajax is een beetje aan het roulette spelen, rood-zwart met 23 miljoen. Het wordt 0 of het wordt 23. En ik kan me niet voorstellen dat de commissarissen daar heel blij mee zijn.
Maar zijn er dan ook nog andere clubs op de kust aan het kapen die dan denken van, nou, weet je wat, laat Bayern het maar even een beetje, of laat Ajax hand maar overspelen bij Bayern en dan kunnen wij toeslaan.
Nou ja, er zijn zeker meer clubs die hem willen hebben. Mm-hmm. Alleen Ryan Gravenberg wil naar Bayern München.
Nee, duidelijk. Ja.
Het is altijd de speler die bepaalt. Dus Ajax kan met Real Madrid, met Juventus, met noem maar op komen. Alleen als Gravenberg zijn keuze op Bayern bepaalt, ja, dan moet je daarmee proberen uit te komen.
Ja. Valentijn, hoe zie jij dit?
Nou ja, kijk, Mike, heb het over die commissarissen. Kijk, die commissarissen zijn natuurlijk zelf bij. Dus die Danny Blind natuurlijk op de achtergrond, die weliswaar nu tijdelijk commissaris af is, omdat hij bij het Nederlands elftal zit, en Adrie Koster. Maar die kunnen natuurlijk gewoon zeggen, wij accepteren het wel vanuit de beleidsvoering. Het is niet zo, dat idee heb ik niet, dat deze directie volledig zonder ruggespraak met de Raad van Commissarissen besluit om iets wel of niet te doen. Aan de andere kant, ja, dit zijn de normale gebruikelijke schermutselingen. Alleen, ja, onder andere door Mike ligt er gewoon heel veel op straat. Wat normaal gesproken niet op straat komt. Over dit soort onderhandelingen, over de bedragen die wel en niet worden geboden. Dus het is ook voor de buitenwacht is het weer een beetje nieuw. Continu een tussenstand wordt opgenomen over de besprekingen tussen Ajax en Bayern. Maar dit zijn natuurlijk wel de gebruikelijke. Dit is wel de gebruikelijke gang van zaken bij transfers en bij een hoop geld. En ik vind, ja, als ik Gravenberg zaterdag of zondag zie tegen PSV, ja, dan is hij dat geld natuurlijk meer dan waard. Aan de andere kant zou ik het wel veel interessanter vinden, en financieel is het van Ajax niet goed, maar dat hij gewoon nog een jaar bij Ajax blijft, ook qua ontwikkeling. Want als je de ontwikkeling ziet die hij in korte tijd heeft doorgemaakt, want in het begin van dit kalenderjaar zat hij gewoon op de bank na corona, en toen kwam hij niet terug in het elftal, heeft gewoon één of twee wedstrijden geduurd. Maar sindsdien is het gewoon de grote aanjager, de motivator en inspirator van Ajax. En waar heel veel mensen en veel routiniers niet thuis geven, geeft hij gewoon iedere wedstrijd wel thuis. En dat was ook tegen PSV te zien. En dit is gewoon een parel, is dit. En die, ja, als je die voor 20, 25 miljoen kan ophalen, is dat voor een Europese topclub is een koopje. Want deze jongen gaat echt veel meer waard worden. En er zit gewoon een hele goede kop op bij die jongen. En dat heeft hij nu wel weer bewezen. Als je dan bijvoorbeeld gisteren of eergisteren Pogba bezig ziet, ja, dan denk je, waar is die in godsnaam mee bezig? Maar die had dit ook. Maar die is helemaal de weg kwijtgeraakt. En ik geloof dat Ryan Gravenberg niet zo snel de weg kwijtraakt als dat Pogba is overkomen.
Nou, hij is een hele stabiele jongen. Hij komt ook uit een heel stabiel nest. En het is ook het nieuwe beleid van Bayern München, dat zij zich veel meer op jonge, talentvolle spelers gaan richten dan de gearriveerde verdetters. Kijk, die zullen ze ook nog wel kopen. Maar hier richten ze zich nu op. Ja, en zij zien in hem een potentiële goudmijn. Dus daar kan Ajax natuurlijk ook nog wel iets mee doen. Zorg voor een percentage doorverkoop. En ook bij de zaakwaarnemer is ongetwijfeld wat te halen. Die heeft een percentage op de transfersom. Maar als hij volgend jaar van 0 euro wegloopt, dan kun je een percentage hebben. Maar dan krijg je helemaal niks. Dus misschien dat die ook wel bereid is om iets in te leveren.
Oké. Okay. Nou, wordt vervolgd dus. Ik ben benieuwd, wel leuker dat het allemaal op tafel komt door jouw journalistieke werk.
Ajax gaat hem echt missen, hoor. Het elftal van Ajax volgend seizoen gaat hem echt missen. Als ik zie hoe hij tekeer gaat afgelopen weken. En hoe weinig beleving in andere spelers zit. Ja, dan denk ik van, dit wordt een probleem. Als deze jongen ook nog wegvalt, dan zou Ajax zich echt heel goed moeten gaan versterken. Want ik zie weinig spelers die deze rol van hem kunnen overnemen. Als je Kudus ziet invallen.
Weinig spelers in het elftal of buiten het elftal?
In het elftal, okay, in ja. Het elftal. Of in de selectie van Ajax. Ja, als ik Kudus ziet invallen, zo plichtmatig, voetballend. Ja, dan denk ik, die laat niet zien dat hij er moet staan in plaats van Gravenberg of iemand anders. Of Davy Klaassen op het middenveld. Ik denk, nou, dat valt me echt zwaar tegen. Maar ook Klaassen, die absoluut, ja, die lijkt wel de vorm van Everton mee te nemen nu. Want ja, die deed afgelopen zondag ook veel te weinig goed.
Mm-hmm. Okay.
Nou, degene die het misschien zou kunnen op termijn, die is ook aan een hele goede ontwikkeling bezig. Maar daar wordt dus ook een beetje mee gespeeld. Dat is Kenneth Taylor.
Ja.
Die dat zou kunnen. De laatste weken, en dat hoor je ook wel van spelers, ja, op de trainingen gewoon echt stappen aan het maken. Die is nog lang geen Ryan Gravenberg, uiteraard ook wel een iets ander type. Maar ik krijg geen speelminuut in de bekerfinale. Dus of die nog heel lang bereid is te wachten in Amsterdam, of dat hij toch ook elders gaat kijken. Ja, dat is wel de grote vraag, denk ik.
Nou, ben benieuwd. Jongens, ik ga me afsluiten bijna. Nog één dingetje. Mike, er kwamen wat vragen binnen. Jaap Stam, opvolger Ten Hag, kent de club en is kaal.
Ja, ja. Ja, als dat het criterium is, onmiddellijk halen.
Oké, okay,
ja.
Duidelijk. Ja. Blijven jullie wel gratis te beluisteren of gaan jullie ook over naar Podimo?
Nee, wij blijven gratis. Podimo
moet wel over de brug komen.
Ja, dat dacht ik.
Ja. Zij laten nu de luisteraars over de brug komen. Maar laten we Hoe heet die zaak? Podimo?
Podimo. Po, met een P. Podimo.
Ja, ja. Nou, laat die eerst maar over de brug komen naar ons. Maar volgens mij zitten wij heel goed. En is het toch geweldig dat we gewoon door iedereen te beluisteren zijn.
Zo is het. Ja, en inderdaad, Rico die zijn iets de nadelen van Pim. Maar hij doet het uitstekend elke keer als hij de podcast host. Dus daar sluit ik hem maar mee af.
Ja, die heb ik net voorgelezen. Ga je
dat weet ik.
Papegaai op je schouder.
De kracht van herhaling. Okay. Valentijn, Mike, bedankt en tot vrijdag.